bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Psalm 23 vers 1 tot en met 6. En ik zal niet alle versen vandaag uitpakken. We hebben daar geen tijd voor in de komende anderhalf uur dat we deze preek uitpakken. Just kidding, we gaan dan hier een half uur mee bezig. Sommige uur ligt er van, wow, ik zeg mijn lunchplan af. En het komende half uur wil ik een paar gedachten van deze psalm uitlichten. Dus een psalm van David, waar hij schreef, de Heer is mijn redder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid omwille van zijn naam. En al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij een tafel gereed in de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En dan eindigt hij door te zeggen, ja, goedheid en goede tierenheid. De Engelse vertaling zegt goodness and mercy. Wat ik een iets toegankelijker woord vind dan goede tierenheid. Ik weet niet of iemand de laatste tijd het woord goede tierenheid heeft gebruikt, maar genade. Goedheid en genade zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot de lengte van dagen. Ik wil een moment nemen om te bidden en dan gaan we hiermee beginnen. Vader God, Heer, ik dank u voor de kracht van uw woord. U zegt zelf, uw woord is niet dood, uw woord is levend. En ik dank u, Heer, dat u in staat bent om te troosten, om te helpen, om te bekrachtigen, om te bemoedigen. Heer, door uw woord, Heer, wat leeft. En Heer, ik bid u dat het tot leven brengt voor ons vanochtend. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Het is heel fascinerend. Ik duik gewoon gelijk in het verhaal. Meestal heb ik een illustratie, maar ik wil gewoon de tijd nemen om wat meer naar de tekst zelf te kijken. Maar het is heel fascinerend dat David begint door te zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En ik moest erover nadenken dat als je God ziet als een herder, als je God ziet als jouw herder, dan moet je jezelf zien als een schaap. En het slechte nieuws is dat een schaap is niet per definitie een zeer intelligent dier. Ik weet niet of je wel eens een schaap hebt gezien. En mijn zoon Jaden die begint een beetje in de fase te komen dat we dierengeluiden aan het nadoen zijn. En het schaap komt er niet zo goed vanaf als we kijken naar de toon. De klank die een schaap maakt. Een schaap klinkt niet per definitie intelligent. Mijn vrouw Nicola komt uit Nieuw-Zeeland. Ze hebben daar 10 keer, 20 keer meer schapen dan mensen. Maar schapen zijn kuddedieren. Schapen zien er niet charismatisch uit. Schapen zijn, ik zou eerlijk willen zeggen, is niet een imposant dier. En het is fascinerend dat de psalmistje zegt, de Heer is mijn herder. Wat een klein beetje zou betekenen dat wij zijn schapen zijn. Kuddedieren. En de oude spreker Charles Spurgeon zei ooit eens over deze tekst, ook over Johannes 10, waar Jezus ook zegt, ik ben een goede herder. Hij zegt het volgende, hij zegt, dat ik vergeleken word met een schaap, is een teleurstelling. Maar dat ik een herder heb, maakt die teleurstelling goed en geeft nieuwe vreugde. Het wordt zelfs een vreugde om zwak te zijn, zodat ik kan vertrouwen op zijn kracht, om vol te zijn van tekorten, zodat ik kan putten uit zijn volheid. Om oppervlakkig te zijn en aan het eind van mijn begrip te komen, zodat ik geleid kan worden door zijn wijsheid. Zie, als wij God zien als een herder, moeten wij onszelf zien als een schaap. Maar het mooie is dat het moment dat we in staat zijn om te zeggen, ik ben bereid om mijn herder te volgen, dat we zien hier dat de psalmist hier iets persoonlijks ziet. Hij zegt niet, God de Heer is een herder. Hij is een herder ver weg. Nee, hij zegt, de Heer is mijn herder. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat God geen gemiddelde herder is. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 10, hij zegt, ik ben een goede herder. Nou, als iemand wist wat het betekende om een herder te zijn, als iemand zou weten wat het betekende om een goede herder te zijn, dan zou het David zijn, de psalmist, die deze psalm schrijft. David was zelf opgegroeid als een herdersjongen, werd uitverkoren om de nieuwe koning te worden van het volk. Later aan het einde van zijn leven zei hij, zoals ik een herder was over mijn kudde, zo heeft God mij een herder gemaakt over het volk als koning. En David wist wat het hem kostte om een herder te zijn. Amazing. Wow, dat was smooth. Thanks. Jezus is geen gemiddelde herder. En misschien hebben we het idee soms dat we wellicht voel je je een bovengemiddeld schaap, misschien voel je je een ondergemiddeld schaap, misschien voel je je een gemiddelde schaap. Maar ongeacht hoe wij ons voelen over onszelf, Jezus is een goede herder. Nou, teruggrijpen naar David. David was als herdersjongen, had hij een ervaring wat het hem kostte. En er was ooit een moment dat in 1 Koningen, of in 1 Samuel hoofdstuk 17, dat David zag hoe Goliath, een Filistijn, het volk van God, intimideerde. Hoe hij angst zaaide onder het volk van God. En niemand durfde een gevecht aan te gaan met deze reus. Je zou kunnen zeggen, hij had een reusachtig probleem voor zich. En niemand durfde er iets mee te doen. En David zei, wat gebeurt er met de persoon die deze man verslaat? En ze zeiden, je kan trouwen met de dochter van de koning. David had een poster van de dochter van de koning boven zijn bed hangen. Ze dacht, dat is interessant. Vervolgens werd er gezegd, dan krijgt een enorme som geld. David dacht, oké, maar hoeveel belasting moet ik dan betalen? En dan werd gezegd, oké, de rest van je leven kun je belastingvrij leven. Toen dacht David, oké, ik ga naar de koning toe en ik vertel hem dat ik het gevecht aan wil met Goliath. Nou, toen zei de koning, die overigens zelf bang was voor deze reus, hij zei, wat geeft jou het idee dat je deze reus kan verslaan? En David vertelde hem in simpele woorden dat hij als herder wist wat het was om te vechten met leeuwen en met beren die probeerden de schapen te doden en die probeerden om de kudde aan te vallen. En hij zei, ik heb de beer verslagen, ik heb de leeuw verslagen. Dus wie is deze onbesneden Filistijn dat hij het volk van God zou kunnen beledigen? En dus David, hier schrijvende, de Heer is mijn herder, zegt, zoals ik mijn schapen beschermde en zoals ik mijn leven gaf voor mijn schapen, zo is God als een goede herder voor iedereen die hem ziet als een redder. Dat is wat David zegt. Hij zegt, de Heer is mijn redder. Wat hij daarmee zegt is, God is mijn beschermer. God vecht voor mij wanneer ik niet weet hoe ik mezelf kan beschermen. God leidt mij wanneer ik niet weet hoe het pad eruit ziet. Zie, een schaap, de taak van een schaap is niet om de toekomst te plannen. De taak van een schaap is om te volgen en om te vertrouwen dat de herder weet waar we naartoe gaan. En het is fascinerend voor mij, omdat Jezus zelf in Johannes hoofdstuk 10, ik heb het niet voor je op het scherm, maar in Johannes hoofdstuk 10 zelf zegt dat hij als een herder geen huurling is. Want een huurling, het moment dat er tegenstand is, rent de huurling weg. Maar hij zegt, ik ben geen huurling, ik ben een herder. En hij zegt, en ik geef mijn leven. Hij zegt, ik ben een goede herder en ik ken mijn schapen en ik word door mijn schapen gekend. En hij zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. Zie, er is geen grotere commitment dan dit, dat God zelf zichzelf gaf voor ons, om ons te leiden. En in de komende week gaan we het over hebben, over hoe kan een goede God lijden toestaan. Maar ik wilde kort bij stilstaan over het feit dat het geloof met zich meebrengt dat het leven van geloof niet altijd gemakkelijk is. Het leven van geloof niet altijd voorspelbaar is. Zie, puur het idee dat God voor mij zorgt, puur het idee dat God ons leidt, wil niet zeggen dat we nooit door een moeilijke tijd heen zullen gaan. En toch zegt David, de Heer is mijn redder, mij ontbreekt niets. Ik vind het fascinerend om over na te denken dat David kon zeggen, als ik God als herder heb, Zelfs wanneer ik moeilijke tijden tegenkom in mijn leven. Mij ontbreekt niets wanneer ik God aan mijn kant heb. Hij zegt, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid omwille van zijn naam. Nou, de woorden die God ons geeft zijn als voedsel voor onze ziel. Want de vrede die God ons geeft zijn met geen omstandigheden te vergelijken. God leidt ons naar rustige wateren. Maar het is essentieel om te weten dat terwijl hij ons leidt naar rustige wateren, dat er ook onstuimige golven zullen zijn in ons leven. Jezus zelf, terwijl hij als een herder zijn discipelen leidde, kwam in een storm terecht. En in Marcus 4, ik heb die tekst voor je op het scherm, lezen wat Jezus doet in die storm. En er staat, voordat we deze tekst lezen, dat de golven begonnen het schip in te buiken. En het schip begon water aan te maken. En deze discipelen, waarvan een aantal ervaren vissers waren, begonnen te vrezen voor hun leven. En ik ken een aantal mensen uit deze kerk die uit Scheveningen komen. En je weet dat als vissers gestrest raken in de zee, dan weet je dat er problemen zijn. En dan staat er dat in deze moeilijke omstandigheden, dan zien we wat Jezus deed. En het lijkt heel erg bizar. Er staat, en Jezus lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. Marcus wil dat we specifiek weten dat Jezus niet sliep op een matras, maar dat Jezus sliep op een hoofdkussen. Is iemand dankbaar voor dat stukje informatie, iemand? Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekte hem en zij zeiden, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. En hij zei wakker geworden bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Ik vind het fascinerend, omdat ten eerste Jezus volgen niet altijd betekent dat onze omstandigheden stille wateren zullen zijn. Jezus zei, laten we naar de overkant gaan. En terwijl ze Jezus volgden, kwamen ze in een situatie waar de golven het schip inbuikten. En ze dachten bij zichzelf, en ze zeiden sterker nog tegen Jezus, kan het u niet schelen dat wij hier vergaan? Ik vraag me af of er mensen zijn in de kerk vanochtend die weten hoe het voelt. Dat wij het idee hebben dat we vergaan en God ligt te slapen. En dus Jezus lag te slapen, niet zozeer omdat hij zich geen zorgen maakte over de omstandigheden van zijn mensen. Maar hij liep te slapen omdat hij van binnen een rust had en een vrede had. Omdat hij wist dat hij hen er doorheen zou leiden. En David zegt, mijn God is een goede herder. Mij ontbreekt niets. Zijn stok en zijn staf vertroosten mij. Want u bent met mij. En dus Jezus geeft ons een rust. En hij leidt ons naar stille wateren. Niet per definitie stille wateren in onze situaties, maar wel stille wateren in onze ziel. Het is mogelijk om in het midden van de storm te zitten. En toch een rust te ervaren van binnen. Een vrede te ervaren van binnen. Die menselijk gezien moeilijk te verklaren is. Paulus noemt het de vrede van God. Die alle kennis te boven gaat. Zie, wanneer onze zintuigen geprikkeld worden met angst, wanneer onze gevoelens overweldigd raken, wanneer onze emoties hoog oplopen, is het nog steeds mogelijk om een rust van binnen te hebben die God ons geeft. En laat me dit zeggen, ik heb dit verteld tegen de familie van Eugène, die vorige maand overleden is. Elisabeth, de vrouw van Eugène, vertelde me, ik zei, hoe gaat het? En ze zei, ja, soms voel ik me sterk en andere momenten word ik overweldigd door emoties. En ik vertelde haar hoe onze oudste dochter Emily een beperking heeft. En ik zei tegen haar, ik snap precies wat je bedoelt, want sommige momenten voelen wij ons upbeat en zeggen mensen, wauw, wat gaan jullie goed mee om? En dan denken we, wauw, je moest eens weten. Of mensen zien ons in de kerk of zien ons op ons werk of whatever. Maar we hebben allemaal emoties, waar? Het zijn er mensen zonder emoties, zwaai eventjes. Dan gaan we voor je bidden aan het einde van deze dienst. Maar ze zei, soms voel ik me sterk en soms word ik overweldigd door verdriet. En ik zei, het is zo normaal en het is zo gezond eigenlijk om verdriet te kunnen ervaren, omdat de vrede die God ons geeft, is niet per definitie een emotionele rust. Het is een vrede die kennis te boven gaat. Zie je, zelfs wanneer we de pijn ervaren van het moment, is het mogelijk om diep van binnen te weten, het is goed. Zoals dat nummer net ook speelde, die Emmy gevraagd had voor ons om te spelen. You're gonna be okay. Zie, en ik denk dat het mogelijk is om okay te zijn wanneer het niet okay is. God leidt ons naar stille water in onze ziel, zodat we geen storm van buiten hoeven te vrezen. Ik vind het overigens fascinerend. Ik las deze week dat iemand zei, het idee dat er staat, al wandel ik door het dal van de schaduw des doods. Wat er niet staat is, al loop ik door het dal van de dood. Er staat, al loop ik door het dal van de schaduw van de dood. Ten eerste, ik zal het zo in de tekst overlezen, maar ten eerste is het goed om te weten dat de dood niet per definitie onze eindbestemming is. En dat de psalmist zelfs in oud-testamentse tijden, zelfs voordat Jezus gestorven was, noemde hij het niet de dood, maar hij noemde het de schaduw van de dood. En iemand schreef ooit eens, het idee dat er schaduw is, betekent dat er ergens licht is. Er is geen schaduw zonder licht. Je ziet geen contrast van schaduw als je geen licht ziet. En ik wil dat je weet dat het belangrijk is, of ik wil dat je realiseert, dat zelfs al wandelen we door de vallei van de schaduw des doods, we hoeven niets te vrezen, want God is onze herder. En als je één ding kan leren van de Bijbel, als er één boodschap is in de Bijbel, dan is dat volgens mij de boodschap dat God niet tegen ons is, maar dat God voor ons is. Dit is overigens waarom de Bijbel zegt, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Want de openbaring van Gods wil is dat God een goed plan voor ons leven heeft. Jeremia 29 vers 11 zegt, ik heb een hoop voor je leven, een goede plannen voor je leven. Geen plannen van onheil, maar plannen van hoop. De Bijbel staat vol met beloftes. Maar ergens weggestopt in Deuteronomium 29 vers 29 staat er dat de dingen die geopenbaard zijn, zijn voor ons. Maar de dingen die verborgen zijn, die behoren aan God toe. En dus God openbaart zijn wil in de Bijbel. En zijn wil is een goed leven. Zijn wil is Gods zegen. Zijn wil is wat we hier lezen in Psalm 23. En het mysterieuze aan God is wanneer we niet zien wat hij ons beloofd heeft. Maar het is belangrijk om te realiseren dat wanneer we schaduw zien, dat er licht is aan de andere kant. Tijdens de begrafenis van Eugène las ik deze tekst voor 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 14. En ik wil deze tekst voorlezen en daar kort bij stilstaan. Waarin Paulus het volgende zegt. Hij zegt, broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Ten eerste zegt Paulus niet dat we niet hoeven te treuren en dat we niet hoeven te rouwen. Paulus zegt, wij rouwen. Zie, het christelijke geloof, de Bijbel neemt op geen enkele manier onze menselijke emoties weg. De Bijbel is op geen enkele manier een soort van antwoord voor het wegstoppen van ons echte gevoel, het ontkennen van onze realiteit. De Bijbel leert ons niet om ons gevoel uit te schakelen en God leert ons niet dat we geen verdriet zouden moeten hebben. En het is enorm belangrijk om te beseffen dat de boodschap van geloof, hoop en liefde uit de Bijbel niets wegneemt van onze menselijke emoties. En soms, en we zien dat soms in connectgroepen, dat als ik heel eerlijk ben, dat we er oncomfortabel mee zijn. Want als mensen verdriet hebben, als mensen lijden, dan hebben we heel erg snel de behoefte, met name als christenen, om mensen hoop te bieden. Om te zeggen, het is goed. Of God is goed, of halleluja, of whatever. Ik weet niet, ik denk dat we dat in onze kerk niet heel veel doen, maar om onmiddellijk te komen met antwoorden, right? Maar de Bijbel zegt het is belangrijk om te rouwen met hen die rouwen en te huilen met hen die huilen. De Bijbel is geen strategie om ons gevoel weg te stoppen. Paulus zegt wij rouwen, wij treuren. Matthäus 5 vers 4, we baden dat vanochtend. Zei Jezus, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Johannes 13 vers 35 is een interessante tekst. Een hele de kortste tekst in de Bijbel. Waar staat Jezus weende of Jezus huilde. Jezus huilde omdat zijn vriend Lazarus gestorven was. Overigens een apart detail. Toen Jezus hoorde dat zijn vriend Lazarus stierf, werd er tegen hem gezegd, Lazarus, waar je van houdt, is gestorven. En Jezus bleef 4 dagen op de plek waar hij was. En vervolgens kwam hij aan en Lazarus was al een aantal dagen gestorven. En hij heeft een gesprek met een aantal mensen die hij kende. En vervolgens liep hij naar het graf toe van Lazarus. En dan staat er Jezus huilde. En theologen geven verschillende redenen aan waarom Jezus huilde. Sommige theologen zeggen dat hij huilde vanwege zijn goede vriend Lazarus die gestorven was. Anderen zeggen Jezus huilde om het verdriet en de gebrokenheid die hij om zich heen zag. Sommige theologen zeggen Jezus huilde vanwege vanwege het ongeloof wat hij om zich heen zag. Ik denk niet dat Johannes ons precies de informatie geeft waarom Jezus huilde die dag. Maar ik denk wel dat Jezus alleen maar huilde omdat hij mens geworden was. Zie, Jezus, God zelf, werd mens. Alleen een God als Jezus Christus kan zich verplaatsen in de pijn van de mensheid. Alleen een God als Jezus kon huilen omdat hij zelf als mens de pijn onderging, het verdriet, het gemis onderging die wij als mensen kunnen ervaren. En ik persoonlijk heb in moeilijke tijden veel kracht geput uit deze simpele gedachte, Jezus huilde. Op dat moment had Jezus geen gemakkelijke antwoorden. En natuurlijk, als je later het verhaal leest, zie je dat Lazarus uit de dood opstond. Maar op dat moment ervaarde Jezus de pijn van de mensheid. Jezus voelde onze pijn en Jezus identificeerde zichzelf met ons verdriet. Dus Paulus leert ons niet dat wij geen verdriet zouden moeten hebben. Paulus zegt, wij rouwen. Maar hij zegt, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te rouwen, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten ook wij geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zou leiden, samen met Jezus zelf. Zie, Paulus zegt, wij rouwen, maar we rouwen niet als hen die geen hoop hebben. Wij rouwen niet als hen die geen hoop hebben, omdat wij geloven dat Jezus mens werd. Dat Jezus het verdriet van de mensheid op zich nam. Maar dat Jezus ook aan het kruis de pijn en de zonde en de verslagenheid en de kracht van de dood op zich nam. Niet om verslagen te worden, maar om de dood te verslaan. En nogmaals, ik realiseer me dat geen enkele compensatie is voor het gemis wat we ervaren. Maar Paulus zegt, wanneer we rouwen, laten we niet rouwen als mensen die geen hoop hebben. Maar laten we onze hoop vestigen op onze herder. Op onze goede herder, Jezus Christus, die zegt, ik heb mezelf gegeven voor een ieder persoon die mij nodig heeft. Psalmist gaat verder in Psalm 23 en zegt, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En dan eindigt hij door te zeggen, goedheid en genade zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot de lengte van dagen. Zie, in de psalmen zien we heel erg veel pijn en heel erg veel verdriet en heel erg veel twijfel. We zien dat in de psalmen dat de schrijvers en de zangers van de psalmen eerlijk konden zijn met God. Dat ze niet hun gevoel hoefden weg te stoppen, maar dat ze konden zeggen, God, waar bent u? God, ik ben woedend. God, waarom gaat het goed met hen die, die alle regels overtreden? En waarom lijkt u mij te vergeten? God, waarom staat u deze dingen toe in mijn leven? Er is geen enkel gevoel in de psalmen dat je ziet dat de emoties weggestopt worden. Maar ieder psalm zie je eindigt met door te communiceren met God, met een hoop en met een licht wat we zien aan het einde van ieder psalm. En hier, geloof ik, zegt David niet alleen maar uit toewijding, maar hij zegt vooral uit vertrouwen dat hij zal blijven in het huis van God, in de aanwezigheid van God alle dagen van zijn leven, tot de lengte van dagen, in andere woorden tot een eeuwigheid. Ik hoop vandaag dat we ons kunnen realiseren dat God een God is. Die zelfs wanneer we niet begrijpen hoe ons pad gaat, zelfs wanneer God ons leidt door een dal van de schaduw van de vallei, van het vallei van de schaduw des doods. Dat we ons realiseren dat God een goede God is. Dat God een God is die ons hoop geeft in het midden van onze omstandigheden.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.